Ik vind het voor mezelf dikwijls interessant om te horen, wat vertel ik dan eigenlijk en wat weet ik nou? Want ik weet zo weinig, denk ik dan. En dan blijkt er toch een heleboel te zijn wat toch nog niet bekend is. Ja. Dus ik vind het leuk in de zin van, god, eindelijk kan ik eens wat over mezelf horen. Van hoe zit ik in elkaar, wat heb ik gedaan allemaal en waarom en is het juist geweest en enzovoort.
In gesprek met mijn 100-jarige vader, Leon Povel.
Ik ben geboren in Amsterdam, achter het concertgebouw, in de Van Breestraat nummer 14. Daar heb ik dus de eerste 9 jaar gewoond. Een gedeelte daarvan als kleutertje heb ik leren schaatsen op de sloten achter het concertgebouw. Ik kan je haast niet voorstellen. Daar dichtbij begon het veld. Daarna is er een hele stad achtergebouwd. En als ik aan mijn moeder denk, dat is niet zoveel. De allervroegste herinnering is die toen ik een baby van 1 jaar of 2, 3 was. Toen had ik een blinde darmontsteking. En ben ik door mijn moeder naar het ziekenhuis gebracht met een rijtuig en een paard ervoor. En dat herinner ik mij. Het is trouwens gek dat je zoiets van 100 jaar geleden nog herinnert. En ik zie mezelf nog, nee, ik zie mezelf niet, maar ik lag in een ziekenhuisbedje met zijkanten hoog op. Hè. Dus laat maar zeggen een diepe wieg. Daar lag ik in en dan zag ik dus een hand met een arm naar beneden komen, naar mij toe, om mij te aaien of te gerust te stellen en iets tegen me te zeggen. Wat weet ik niet natuurlijk. Maar dat is dus wat ik me herinner van alsof het gisteren gebeurd was. Dat is heel gek. Nou, voor de rest, ja, hebben we betrekkelijk weinig gezien. Je had vroeger kinderjuffrouwen, weet je wel, en een keukenmeid. En dan was je vader en moeder, die waren een beetje buiten beeld. Dan moet ik verschil maken tussen Nederland en Duitsland. Van Nederland weet ik verder niks wat mijn moeder betreft. Nee, we zagen er betrekkelijk weinig. Dat was in Duitsland niet zo heel veel anders. Want ze had de gewoonte om iedere dag naar Berlijn te gaan. Dus nou woonden we wel in Berlijn, in een voorstad. Maar je had altijd nog 3 kwartier nodig om in het centrum te komen. Dus dat was een end weg. En dan ging ze boodschappen doen en wat ze verder deed, mag Joost meten, maar ze was dan de hele middag weg. En ik had dan de opdracht om bij tijd, om 1:55, water op te zetten om de rijst te koken. Ja. En dat heb ik ook heel trouw gedaan altijd. En dan kwam ze op tijd thuis om 5:30 en dan kon ze het verder afmaken. We zijn dus naar Duitsland gegaan in 1922, van 22 tot 28. Ja. 22 was ik dus 11 jaar toen ik daar naartoe ging. In Berlijn woonden we dus in de voorstad van Berlijn, in Niederschönhausen, op de Schlossallee 34. En dat is de toegangspoort tot het schloss dat daar stond, het koninklijk verblijf uit voorgaande eeuwen. En Louis en Wim, dus mijn oudste broer en mijn tweede broer, die zijn in Amsterdam achtergebleven om de school af te maken. Dus ik was dan de oudste van de hele rest, dat wil zeggen de hele rest, dat was Amélie en Dolf en Charles en Margriet. Ja. We zaten dus de eerste 3 maanden in Duitsland in een hotel. Want het huis was nog niet afgebouwd wat er speciaal gebouwd werd voor ons. En het was dus in de tijd dat de Duitse mark niks meer waard was. Dus dat je voor een brood 500.000 moest neertellen. En dat was dan de volgende dag 2 miljoen. Een heel idiote ideeën zijn dat. Dat je elkaar eigenlijk niet zoveel zag, want het was wel gezellig, dat weet ik wel, dat je af en toe bij elkaar zat in de salon. Maar voor de rest was je een beetje op jezelf aangewezen. En, echt niet zoals wij er tegenwoordig dat dan doen. Dat je elkaar de hele dag ziet en boodschappen doet en weet ik veel van elkaar. Nee, je was een beetje een eenling. Ik zie mijn vader nog wel eens een keer aan tafel vlees snijden. Groot stuk vlees voor de hele familie, hier een plakje. Dat is het enige wat ik dan, want vader zag ik ook bijna nooit. En die is ook veel op reis geweest, weer als koopman. En die zat dan in Indonesië en dan zat hij in Canada. Dus die hebben we ook niet zoveel gezien. Ik weet wel, wacht eventjes. Uit de Duitse tijd nog, tot het begin, dan gingen we met vader wandelen. We waren met 4 kinderen ergens op een landweg. En dat je dan iemand tegenkomt. En die vraagt dan, ach, Herr Lehrer, wie spät ist es? Dus zo gauw als je 4 kinderen bij elkaar hebt, dan heb je een klas. Dat is geen gezin meer. Dat is het idiote. En dat je dat bijblijft. Herr Lehrer, wie spät ist es? Gek, ja. Dat is leuk. Dat vind ik een leuke ding om te onthouden, ja. Dan zie ik hem nogal wandelen, ja. Dus we hebben wel met hem gewandeld, kennelijk, ja, ook.
Maar had u meer over hem willen weten? Over zijn verleden, over zijn jeugd?
Nou, omdat je hem eigenlijk niet kende, had je ook geen behoefte van, wat doet hij in godsnaam? Die komt gezellig wezen en is dan weer weg.
Zou u het nu willen weten?
Nou, nee. Het interesseert me dan heel weinig hoe hij zijn vrije tijd of zijn werktijd heeft ingedeeld, nee. Want daar waren geen raakpunten, laat ik het zo zeggen. Je vond het fijn als hij er was en je snapte dat hij weer 2 weken weg was, of 3 weken.
Ja. Had u vriendjes, schoolvriendjes?
Nee, dat wil zeggen, je ging met ze om natuurlijk, want het duurde een halfjaartje en je sprak vloeiend Duits eigenlijk. Hè. Dus je gek, dat leerde je op straat, de eerste 3 maanden. En dan had je op de volksschule en dan moest je leren schrijven. Als 11-jarige moest je die Duitse letters leren schrijven, die hanenpoten, weet je wel. Dan vroegen ze dus hast du einen Federhalter. Ik zei, wat is dat? Dan moesten ze een penhouwer, heet dat toch, hè? Ja, geloof ik wel. Een penhouwer aangewezen, heb je zo'n ding om te schrijven? Ja, dat had ik, ja. Nou, ga dan die poten maar schrijven, al die schuine lijntjes naast elkaar. Mooi recht naast elkaar, weet je wel. Goed, dus tot je dat dan kende en dan de letters kon lezen. En dan kon je dus ook, vrij spoedig kon je dus ook al de lessen volgen. Maar je zat dus in een klas waar ze dingen deden die je nog niet gehad had op Nederland. Maar je had een heleboel dingen hier al gehad die ik daar nou nog moest krijgen. Dus ik werd achteruit gezet naar een klas terug. Dus dan een jaar later was je pas weer op hetzelfde punt. Toen ik dus na de volksschule naar het gymnasium ging, hadden we dus ook Frans en Engels in het Duits te leren. En daar kwam dan Grieks en Latijn bij. Want waarom? Omdat ik een heilige verontschuldiging had dat ik missionaris moest worden. Ik had een dwang om mee te helpen de wereld te bekeren. En daarvoor moest je dan weer in Berlijn zijn, in de hoogscholen. In een reformeriaal gymnasium. Daar was je 3 kwartier met de trein bezig. Dus eerst moest je een kwartier lopen naar het station, via weilanden. Daar had je een tussenstation. Van de buitenkant, dus van Niederschönhausen, waar we woonden, de voorstad van Berlijn. Daarmee ging je naar een kruispunt, Gesundbrunnen heette dat. Daar had 5 perrons. En daar kon je alle mogelijke verbindingen krijgen. Ook dus door dwars Berlijn heen, dat heb ik dus ook gedaan. En dat was het iedere morgen. Hardlopen, want mijn trein kwam tegelijkertijd binnen als de trein die ik hebben moest op het 5e perron. En dan moest je dus eerst een hele hoge trap op, dan de hele overloop rennen. Andere kant naar beneden en dan ging die trein al. En daar kreeg ik een reuze handigheid in dat je aankomend rennen, stapte je op de treeplank, want dat was nog destijds dat je portieren had die je open kon trekken. En dan kon je op je dode gemak instappen terwijl de trein reed. Kun je je tegenwoordig ook niet meer voorstellen. En dat ging altijd prima iedere dag. Maar dan had je dus vanaf Gezoendbrunnen naar Charlottenburg. Was dan ook alweer een 20 minuten rijden. En dan was er nog 5 minuten de hoek om. Dan was je bij de school. En die begon, dacht ik, om 8:30 of om... Ja, dat zal wel. Ik kan me niet herinneren dat we zo vreselijk vroeg op school moesten zijn. Want dan je moet er een uur bij rekenen voor die tijd. Dan had je dus 5 uur les, 6 uur. En dan weer het hele eind terugrijden. En onderweg las je in de trein dan hele boeken door, bij wijze van spreken. Was gezellig. Dus opera's en van alles heb ik gelezen. Ja, en dan kwam je dus ook wel in thuis. Want dan was de rest dan niet of zo, of ze waren ergens anders. Dus ik heb veel alleen gedaan. En ja, daarom was ik een beetje eenzelvig geworden waarschijnlijk.
Had u geen vrienden op school?
Nee. Nee, er is altijd een gaping gebleven tussen de Duitse toestand en Nederland. Wij hadden het gevoel, wij werden geduld. Als de mensen die hadden geld, dus moesten ze het van hebben. Want mijn vader had natuurlijk, werd betaald in dollars en dergelijke. En dat is natuurlijk voor Duitsers in die tijd waanzinnige kapitalen. Ja, heel gek. Ja, wat deed je in de pauze? Een beetje rond te rennen op de koer. Om wat beweging te hebben. Trouwens, op de koer lopen, dus ook met gymnastiek. Dan alleen je onderbroekje aan in de winter. Vrieskou. 2 keer het rondje lopen. En dat hartje dan wel, weet je.
Daar bent u wel sterk van geworden.
Ja, zeker, ja. Het is wel even doorbijten. Het is wel gek, ja.
U kwam dus eigenlijk in het Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Hebt u daar iets van gemerkt? Wat was de sfeer in Duitsland toen?
Ja, de eerste jaren na de Wereldoorlog. Enorm gebrek aan alles.
Wat hebt u zelf gemerkt van de Eerste Wereldoorlog? Of was u daar te jong voor?
Daar hebben wij niks van gemerkt. Nee, wij zaten aan het strand. Mijn ouders hadden de gewoonte om ieder jaar in de zomervakantie een maand of twee aan het strand te bivakeren met de kindertjes. En dan herinner je jezelf dat je van die baaien rode broeken aan had. Baaien heet dat, dat is een bepaalde ruwe badstof. En die waren altijd nat van de zee en vol met zand. En dat schuurde zo lekker, afschuwelijk.
Ja. Waar was dat?
Dat was dus in Zandvoort. Daar hadden we gewoon een huisje gehuurd en daar waren we een maand.
Dan zagen jullie elkaar dus wel heel veel.
Dat wil zeggen, wij met z'n 3-4'tjes. De kindertjes.
Maar de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk helemaal aan u voorbij gegaan. Nederland was neutraal, dus...
Ja, dus wij hebben verder helemaal niks bijzonders meegemaakt. Totdat ik, dat weet ik nog, dat herinner ik mij, dat mijn vader op een bepaald moment zei, de klokken luiden, het is vrede. Dat hoor ik hem nog zeggen, gek. Ja. Hij stond. Gek idee, hij stond. Luisterend. Ha, het is vrede, hoera. Ja.
En toen jullie naar Duitsland gingen, merkte je daar toen nog iets van? Dat er een oorlog achter de rug was? Behalve de prijzen die de pan uitrezen?
Nou, dat kan ik eigenlijk moeilijk zeggen. Alleen dus dat het ten opzichte van ons, wij waren een rijtje een Hollander. Wij waren de zuiplappen, bij wijze van spreken. Maar voor de rest af en toe een jaloerse blik of vervelend zijn. Maar geen nare dingen verder, nee.
Kreeg u zakgeld?
Nee. Nee, we hebben eigenlijk zelden zakgeld gehad. Niet dat ik weet, nee. Bij uitzondering kregen we wel eens een keer 5 centen voor een ijsje. En als je een dubbeltje kreeg, nou, goh, een ijsje van een dubbeltje. Jeetjes. Maar het was haast een verjaarscadeau. Ja, toch grappig dat je met die kleine dingen zo blij was.
Wat deden ze op school met dat oorlogsverleden? Werd daarover gepraat?
Niet dat ik weet.
Geschiedenisles?
Vermoedelijk, maar ik weet er niets van. Van al die lessen weet ik verder helemaal niks van. Dat je blokken moest. En dat je natuurlijk wat politieke namen erin gestampt kreeg, maar voor de rest.
Wilde men het er gewoon niet meer over hebben? Werd het weggedrukt?
Ik weet het niet. Ik weet er helemaal niks van. Over politiek hebben ze daar eigenlijk nooit iets over gehoord. Men was gewoon, ja. Ze waren verpletterd en moesten doen wat Europa zei, ja. En dan maar zien dat je de eindjes aan elkaar knoopte. Ik heb mezelf bezig gehouden met het spelen met soldaatjes, met tinnen soldaatjes. En er waren ook ridderfiguren op paardjes en zo. Allemaal zo het formaat van 3 centimeter hoog. En daar had je hele kolonnes van, waar je dan op je eentje dan veldslagen mee deed. En ik zie mezelf ook in de kelder nog. Dat was op souterrainhoogte, dat het raam een dwarsraam waar je naar buiten keek, naar buiten in de tuin. En voor het raam groeide gras. En daartussenin met die soldaatjes was je dus aan het spelen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Verder heb ik, zover het mogelijk was met het slechte gereedschap wat mijn vader had. Die had wel van alles, maar het was allemaal even bot. Je kon er eigenlijk niks mee doen. Alleen een hamer kun je goed gebruiken. Dus voor de rest hebben we ons daarmee bezig gehouden. En heeft dat mij later gestimuleerd. Om een uitgebreide voorziening van materiaal. En gereedschap. Dat je daar tenminste niet over zou struikelen. En dat je wat kon bereiken. En zo is dan de zelfmerkzaamheid vanzelf op gang gekomen, laat maar zeggen. Ja, en dan tussendoor moest je natuurlijk ook je huiswerk maken en zat je te studeren. En ik zie mezelf ook nog. Ja, we woonden op de 4e verdieping. In Nederland dan, hè? 4e verdieping. En ik had altijd behoefte om de opera-aria's die mijn grote broer Louis zong, om die na te zingen, met open raam en met volle borst, om te laten horen hoe goed ik was. Dus in hoeverre of ik de mensen daarmee gepest heb, weet ik niet. Maar ik vond er wel voldoening in. Ja. En dat was op de Beethovenstraat. Nee, ik weet niet welk nummer. De Beethovenstraat was pas een heel kort stuk. Die was nog in aanbouw. Ja, ik weet niet welk nummer precies, maar het is ongeveer het derde huis van het begin van de straat. En daarna was nog één huis en dan was het op. En moeder, ja, die had dan veel grammofoonplaten, daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Aan de hand van die grammofoonplaten hebben we de opera-aria's geleerd. En hebben wij dus huisvoorstellingen gegeven. Eigenlijk voor de eigen familie en voor een enkeling eens keer, die dan werd uitgenodigd, denk ik. Ja, we hebben het ook van het parochiehuis genomen. Ja, natuurlijk. Zie, wat komt er wel? Het parochiehuis, een parochieavond. En dan speelden wij een opera of een toneelstuk, ja.
Met ook hele verkleedpartijen, hè?
Ja, vanzelf. Want Louis naaide alle kostuums enzovoorts, vandaar dat ik het naaien heb overgenomen. Dat ik het zelf ook allemaal gedaan heb. En van daaruit, uit die ervaring, kwam ik dus weer terug in Nederland. En toen was ik dus, dat was in 22, 28, toen was ik 17. Toen heb ik dus op de school toneel figuren gemaakt, kennelijk. Daar heb ik in de Elkerlijk de Deugd gespeeld. Dat scheen een voorbeeld te zijn. En aan de hand daarvan is dan de keuze gekomen van pastoor Perquin, die zocht naar een omroeper. Aan iemand die iets aan kunst kon doen, wou doen, zou doen, wilde doen en zoiets. Ja. En omdat ik dus bij het terugkomen naar Nederland weer een klas terug werd gezet, omdat het programma niet klopte, heb ik in totaal 4 jaar verloren. En zat ik dus als 17-jarige bij 13-jarige. Dus daar heb ik geen kameraadjes van overgehouden. Geen speelkameraden en niks. Dus vandaar dat je betrekkelijk eenzaam je jeugd hebt doorgebracht.
Hebt u dat zo ook gevoeld, dat u eenzaam was?
Nee, ik heb mijn best vermaakt en het ging allemaal prima. Ik wist niet wat kameraadschap was, laat ik het zo zeggen. Dus ik wist niet wat ik miste. En dus miste ik niks. En heb ik mezelf bezig gehouden met van alles en nog wat.
Hoe heeft dat verder doorgewerkt in uw leven dan?
Dat ik heel weinig vrienden gehad heb. Zo niet, helemaal niet. Alleen goede kennissen. Ik heb verder nooit moeite gehad om contacten te leggen. En met buren gezellig te zijn en buurtvrienden. Zoals in Hilversum, dat je dus bij elkaar ging kaarten iedere week. Dat waren dus de normale omgangsvormen. Ja. Maar niet iets om over naar huis te schrijven. En we woonden dus in de plassen rondom Amsterdam. Daar heb ik een kano gekocht van mijn spaarcentjes. En daar heb ik dus rondgevaren en mijn best gedaan. En ik had dat ding Spuit 11 genoemd. Ik denk, daar kan je geen brok aan vallen. Dat is de nederigste titel die je kan bedenken. En alles wat je beter doet, is alleen maar een loftuiting. Dat heeft zijn vrucht ook afgeworpen als zodanig, ja. Daar komt Spuit 11, moet je zien wat hij doet.
Maar ook weer alleen.
Alleen, ja. Ik ga ook in je eentje zitten. Ja.
Bent u eigenlijk misdienaar geweest?
Ja. Tuurlijk, dat hoort bij de voorbereiding tot eventuele priesterschap en de missie. Hè? Dus ik ben van vrij vroeg af al misdienaar geweest tot en met de volwassen. Als 17-jarige, 18-jarige acolyet was ik. Totdat ik naar Hilversum moest verhuizen. Dan moest ik het opgeven, ja. Dat was een overtuigde misdienaar. Dan moet ik in Nederland begonnen zijn, ja. En in Duitsland niet, want was de kerk veel te ver weg. En toen we in Amsterdam weer terug waren, kon ik dus gewoon als acolyet verder gaan, ja. Dat lag ook helemaal in de lijn van de toekomstige ontwikkeling.
En hebt u op dansles gezeten?
Jazeker, ik heb gedanst hoor, ja. Ook in Duitsland al. Ja, deed ik heel aardig. Ja. Met plezier. Ik weet eigenlijk niet op welke leeftijd precies en waar. In ieder geval, het was niet de tijd dat je dacht van ik moet nou eens opletten of ik er niet een leuke vrouw bij vind.
Nee, want u wilde missionaris worden.
Ja.
Wat is er van die missionaris overgebleven?
Nou, die missionaris die is dus om zeep geholpen eigenlijk. Omdat is... Mijn vader die was zijn Duitse contacten kwijtgeraakt, omdat het artikel wat hij uit Canada importeerde, dat was het kunstschildpad, waarmee dus handspiegels en dat soort dingen werden bekleed. Dat die stof die werd door de Duitsers eindelijk gevonden en gingen ze zelf produceren. Dus de import was weg. En de import van garages was ook op een of andere manier gestopt. En hij had dus niks meer te doen. Had dus praktisch geen inkomen. En aangezien ik toch maar zat te worstelen van ja, ik kom niet verder en ik zit pas in de vierde. Er zal toch iets verdiend moeten worden. Dus toen pasteur Perquin, die zocht dus een omroeper. Eerst was dat van Weyenburg. Maar die hield daarmee op. En dan moest dus een opvolger komen. En pasteur Perquin had van Weyenburg uit het Ignatiuscollege in Amsterdam opgepikt. Dus daar had hij zijn connecties met de directie, met de conrectors en zo. Of zij niet een student hadden die daarvoor opgeleid zou kunnen worden. En toen kwamen ze dus op mij terecht, omdat ze mijn situatie kenden. En dachten, ja, dan kunnen we die jongen misschien weer helpen. En toen werd er mij dus gevraagd van, of ik dat zou willen doen. Toen ik zei, wat is dat dan, radio? Ik had dan eens van radio gehoord. Want niemand had het praktisch. En dan kreeg ik dat uitgelegd. En dan zei ze, ja, dan moet je eens even gaan kijken waar of ergens een radio te vinden is. Nou, die bleek dus ergens op de hoek van een straat, was er iemand die had zo'n ding. Dus dan ben ik gaan luisteren om te horen, wat is dat dan? Wat doet die vent? Nou goed, het leek me wel wat. Ik denk, gewoon proberen, hè. Dus toen heb ik dat aangenomen. En aangezien ik vloeiend Duits sprak, wat dus ook al makkelijk was met al die Duitse titels. En Engels en Duits en Frans, Grieks en Latijn, alles had gehad. Had ik een redelijk grondvlak om van daaruit iets op te bouwen. Dus toen heeft een pater van het museum, die zich altijd voor muziek uitsloofde, mij trachtte bij te brengen hoe muziek in elkaar zat. En wat of een symfonie nou is. En hoeveel delen die bestaat. En een sonate en wat dat dan is. Want daar wist ik allemaal geen pest van. En ik moest ze aankondigen, want dat stond op de grammofoonplaten. Dus het is wel een hele studietijd geweest, die eerste tijd, die eerste jaren. Om daarin allemaal helemaal deskundig te worden en kunnen voorlichten. En zo ben ik daar dus ingerold en daar 45 jaar bij gebleven. Tot tevredenheid kennelijk, anders was ze me niet zonder gehouden.
En dat idee om missionaris te worden is onmiddellijk verdwenen?
Dat perspectief was weg. Dat moest verdiend worden. Dus
vond u dat jammer?
Nou, ik vond het heel attractief alles bij elkaar. Dus ik...
Maar het was wel een jongensdroom om missionaris te worden.
Ja, natuurlijk, naar Afrika. Hè? Ja, mijn moeder die had dus drie broers die ook priester waren. Maar omdat dus het vak me bezig hield, verwaterde dat vrij snel. Want ik zag toch ook wel interessante dingen in de omroep. En daarmee is dat dus buiten beeld geraakt. Ja, want daarna ben ik dus verhuisd naar Hilversum. Daar een pensioen. En pas met 29 getrouwd. Want ik had ook helemaal geen relaties, ik had geen kennissen. Ik ontving iedere dag bussen vol bezoekers die de studio kwamen bekijken. Met een heleboel leuke mooie vrouwen die allemaal weer weggingen. Dus ik heb nooit kans gehad om überhaupt ergens rond te kijken. Heel gek was dat. En dan kun je je dus afvragen van hoe kwam ik dan aan mijn vrouw? Want mijn moeder had zeer met mij te doen. Want die dacht, die jongen is nou 29, verdomme, die moet toch eindelijk eens een keer een trouw. En hoe krijg ik die ergens aan een leuke vrouw? En dan had mijn moeder dus een pater Benedictijn, die haar raadsman was. Ja, zo was het. Die woonde in Nijmegen. En die had ze het probleem voorgezet en toen had hij verder nagedacht en die kwam op een gegeven moment met het voorstel, ik ken iemand en het is een verpleegster. Die zit ongeveer met hetzelfde probleem dat ze geen tijd heeft om zich te bemoeien met andere mensen enzovoorts en dus ook geen kennis heeft. En die heel graag kennis zou willen maken met een aardige jongen, als dat kon. Dus we kunnen eens kijken als we die twee bij elkaar brengen. Wie weet, slaat dat aan? En jawel hoor. Dus we hebben een afspraak gemaakt. We zouden bij hem komen op een bepaalde dag. Kennis maken met elkaar en zeggen, nou, gaan jullie maar een eind wandelen en kijk maar eens wat de grens is. En dat sloeg meteen heel goed aan. En bij de wederzijdse families, want zij woonden in Nijmegen en ik in Hilversum, dus ook niet naast de deur. Ja, en ik ging daar dus iedere week naartoe. En dan maar afwachten tot ze op de motortje thuis kwam. Brrr, daar is ze weer. Dan zat ze in uniform op het motortje met een lange zwarte sluier. Achteraan waaien. Als de wijkverpleegster overal. Dat heeft ze lang gedaan, ja. En daar is dus inderdaad een hele lange verbindenis uit tot stand gekomen. En vandaar dat ik dus in Nijmegen getrouwd ben. De trouwdag daar was het steenkoud en het had hard gevoer en spiegelglad op straat. En moesten naar een rijtuig toe. En nou goed, dat is een glibberend meer. En mijn broer Charles was dan getuige en die verdween onmiddellijk onder de wagen. Gleed die weg. Zo glad was het. Dat is me bijgebleven. En dat het verder een leuke dag was, ja. Ik denk dat ik een heleboel oversla, wat ook leuk is.
Toen u terugging naar Nederland, dat was eigenlijk omdat uw vader bankroet was, zeg maar.
Ja.
Wat is hij toen gaan doen?
Voordat we naar Berlijn gingen, zat hij in de bioscoopwereld. Daar was hij mede-eigenaar van de Witte Bioscoop. Dat is op de Damrak waar nou de Cineac is. Als die dan nog is, dat weet ik niet. En daar hebben we als kind vaak alle mogelijke cowboyfilms gezien enzovoort. Iedere week weer opnieuw. En dat was dan voor niks.
De Witte Bioscoop, dat was eigenlijk een bioscoop met nette films, goedgekeurde films.
Goedgekeurde films, dus geen flauwekul. En dat heeft hij lang volgehouden, ja. Tot ik naar de Berlijn ging en toen is hij weer teruggekomen. Toen was het inmiddels wel weer een beetje veranderd. Maar daar was hij dus niet meer als eigenaar, maar als medewerker, als zaalchef. Dan had hij dus een minimumwinkel. Met de Van Rooyens, dat was het Joods stel. Die het toen verder hebben volgehouden. Hoe lang, weet ik niet. Totdat het ook dat afliep. Dan had hij dus niks meer. Toen is hij dingetjes gaan maken van die huisjes die je kunt ophangen aan de muur als een portret, maar dan in relief. Dus echt een kinderkamer of een huisje of een paleisje. Maar wat dus in dat je zo kon ophangen. Dat verkocht hij ook wel hier en daar. Maar daar kon hij ook niet van bestaan. Dus kreeg hij van mij. Ik kreeg als bij het begin van mijn baan 110 gulden per maand. Daarvan gaf ik aan thuis 50 gulden. Ik gaf 50 gulden aan het pensioen. Daar was ik een maand voor onder de pannen. Met eten en slapen en alles. Ja. Dat mooi. En ik hield 5 gulden over voor een sigaretje. Ja. Hoe lang heb ik dat volgehouden? 3 jaar geloof ik. Ja. Want toen werd het dus daarna, nou, binnen een jaar had ik dus iets meer weer, 200 gulden geloof ik. En dat liep dus, ieder jaar liep dat wat op tot het een redelijk bedrag was waarop je inderdaad kon trouwen. Ja.
Maar daarmee viel het inkomen ook weg thuis natuurlijk. Toen u ging trouwen, ging er geen geld meer naar Amsterdam.
Ja, ik denk wel dat ik bijgestaan heb, ja. En dat Louis en Wim, die konden ook bijdragen langzamerhand. Nee, Louis is in Berlijn gebleven, is daar getrouwd. En Wim is teruggekomen en is hier leraar geweest. En kon dus ook bijbetalen, dus alles bij elkaar hebben we het kunnen rooien. Zo lang het zat ongeveer, ja.